Artiesten en apothekers. Gegaan is mijn geluk. Geweken. Per trojka. In de zilveren mist. Aan de Sanderblok. Wie het geluk zoekt, moet niet op reis naar de 20e eeuw. De hoofdbewoner was de angst. Het begon op oudejaar 1911. De zwerfhond was het middelpunt van de aarde. Je kon er je passenpunt neerzetten met het potlood en al maar weinige zegels de wereld eromheen tekenen. Niemand weet in welk tijdperk hij leeft, zei Anna Akhmatova op het eind van haar leven, een half eeuw later. We wisten niet dat we toen aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog en de Oktoberrevolutie leefden. Helaas, zij was een van de zeldzame overlevenden van een lot dat nog nooit enige generatie had getroffen. Het is, verzuchtte ze in doodse eenzaamheid, haast onmogelijk om zonder duizelig naar die duizeling naar die tijd te kijken. Waar is die naartoe gegaan? De verstreken tijd. Waar is zijn herberg? Ik laat mijn vingers glijden over de slechte en goede momenten die op de draad van het leven zijn geregen en probeer het ene van het andere te scheiden. De goede kralen zijn niet talrijk. Voor de tragedie die zich hier heeft afgespeeld bestaat geen enkel excuus. De volgende overwegingen voeg ik aan mijn verhaal toe uit verontwaardiging. Ik wil de gloed van de ontzetting brandende houden. De mens werd beschouwd als ijzererts. Dat in het vuur moest worden gesmolten om het in de gewenste vorm te kunnen gieten. Zoals Maxim Gorki optekende uit de mond van Lenin. De herberg, dierbare Anna Akhmatova, kan de zwerfhond heten. Al is het juister om hem een morsig cabaret of een rokerige drankkelder te noemen. Het soort ongezonde holen waar de wereld nacht na nacht wordt veranderd en dat je in de 21ste eeuw alleen nog met geheime tip vindt. De wereld veranderen. Die woorden passen als geen ander op de sfeer van de zwerfhond anno toen. En of de wereld na die woorden is veranderd. Alsof hij met al zijn bewoners lang in het vuur heeft gelegen en er nog iedereen niet door de hitte is verzengd, in een andere vorm werd gegoten. Het verhaal van de nachtbrakers van de zwerfhond kan alleen worden verteld op een licht geëxalteerde toon en met een dreigend basso continuo, als een soundscape van een thriller die in de ogenblikken die voorafgaan aan de gruwelijke slachting. Het leven is niet geschikt voor gevoelige mensen. 1911. In dat jaar zien het daglicht. Industrieel Siemens, gruwel Dr. Mengele, acteur-president Reagan, dichter Bangeling Miloš, de Belg Maurice Matelink krijgt de Nobelprijs voor literatuur en Niko Stravinsky Petrushka gaat in Frankrijk in première. De meest betreurde dode Gustav Mahler, Stalin, bankovervaller en politiek activist wordt voor de tweede keer verbannen. Vladimir Poetin, vader van de latere president, wordt geboren. De Russische regering exporteert bijna 40 miljoen ton graan, terwijl 30 miljoen boeren omkomen van de honger. Als ik mijn haak in de boom van de geschiedenis wierp, zou ik hopen dat hij blijft vastzitten op de tak die 1911 met 1912 verbindt. Ik zou me naar het centrum van Sint-Petersburg vergeven, naar het Michalovskiplein. Nummer 5. Vandaag het kunstenaarsplein, waar ik de kelder van de zwerfhond zou vinden. Op een moment waarop daar door het illustre dichter schilder niet alleen Sylvesterzavond werd gevierd, maar ook de opening van een van de belangrijkste monumenten van Europa. De herberg van de verstreken tijd. Ik zet de geschiedenis nog eens op haar kop en veroorloof me de dichterlijke vrijheid om de doden weer levend te maken. Hoewel ik weet dat waar een reis naar de 20e eeuw op uitdraait, voel ik me verplicht om de mensen op wie je schouders ik zo graag steun tracht de groep uit de Duitse listen op een wezenlijke manier wordt voet weer te halen. Mijn observaties beginnen op het oude jaar 1911, maar waar nodig heb ik een blik vooruit in de tijd, naar de weinige jaren erna, waarin de zwerfhond wil blijven bestaan. Totdat het tijdens de grote drooglegging van de Eerste Wereldoorlog werd gesloten. Het leven is verschrikkelijk. En de planeet staat aan de vooravond van de beestachtige tijd. Waarin de kelder die je kunt bereiken via een portiek aan de Nevsky Prospect bevindt zich het paradijs op aarde. Hier verzinkt de koude dreigende bovenwereld waar cholera, oorlog en straatgeweld heersen. Door de lage deur kom ik in de hal waar een half kale, maar theatraal verlichte den staat. Een boom des levens, met koestige twijgen, waaraan de gasten hun sneeuwde overjas kwijt kunnen. De boom is een reliek van een opera in het Mariinsky Theater. Ook op de vloer bij de ovale spiegel liggen bondjassen. Er zijn zelfs enkele boerka's bij, Caucasische filt. Wolle mantels. Ik gooi mijn waarhuispakken erbij en ben benieuwd wat ik later in mijn zak zal vinden. In de loop van de avond plegen nieuwlichters hun op een behangpapier gedrukt dichtbundels in de jassen te stoppen. In de langgerekte zaal, onder de gewelfde zoldering, dus met de schilderingen van Tartaglia, Pantalone, Smeraldina en andere Comedie de l'Arte figuren, begroet ik de gasten die zich verdringen rond de tafeltjes vol champagne, stenen bierpullen, kandelaars en asbakken. Elke keer dat ik de zwerfhond in mijn verbeelding bezoek, is er wel iemand half naakt aan het dansen en iemand met deze luide stem God aan het spelen. De dunne kettingrokende danseressen die me omringen zijn niet de eerste de beste. Ze maken deel uit van het bezamde korps de ballet en een arm hangen bij baanwijze jongens die enkele decennia later misschien wel even beroemd zouden zijn als een Dulcinea's, als een politieke hoos en tenminste niet van de aardbodem wegveegde. Op een handgeschreven affiche vol doorhalingen en gedroedelde voetnoten lees ik het programma van het cabaret. Er zijn de voorstellingen van het theater van woord en beweging en de muzikale maandagen, maar ook de banketten ter ere van het Moskouse kunsttheater waar Anton Tjechov stukken in première gingen. Iemand vertelde me dat Tamara Karsanvina, de prima ballerina van de Ballet Rus, hier soms danst op muziek van Couperin tussen de loofslingers en de volle asbakken en nota bene op blote voetjes die, zoals iemand anders het zegt, Pushkin fantasieën nog kunnen verhitten in de warmeloze aarde van Pskov. Verder ook componisten de weg hierheen. Daarom geliefde Arthur Lourier komt die tingelt aan ons spelen. Alweer een soort prepared piano, avant la lettre. Richard Strauss zie ik ook op de lijst van herengassen staan. De Bontendoor ook zijn altijd mysterieuze kelder. Het Russische Montparnasse ademt een doemsfeer die zo kenmerkend is voor de pikante wanhopige Belle Époque. De erotomane zwarte romantiek vergoedt dan maar toch hang van het dagelijks leven. De eenzame zielen laten de onverwarmde lege huizen achter zich en vinden elkaar in deze knusse decadentie. Hoewel er in de chaos geen klassenstrijd lijkt te woeden, wordt er bij de deur wel onderscheid gemaakt tussen de gasten. Je hebt twee categorieën. Artiesten en apothekers. Artiesten figureren op de lijst van genodigden die chef Boris Prontin opstelde. Apothekers zijn alle anderen ongeacht hun professie. En ze betalen 25 roebel, maar Prontin is nonchalant en is niet op geld belust. Zodat velen met wat geklets probleemloos de status van artiest verwerven. Bailletdichter, zeg ik. En ik citeer zo'n regel Pushkin als toegangsgeld. Prontin, één van de acteurs in het beroemde theater van Meyerhold, draagt een smetteloos wit pak met een vlinderdas. Hij kent iedereen en iedereen kent hem. Op zijn visitekaartje lees ik Dr. Honoris Causa in Esthetica. Hij is een geestdriftig en filantropische man die de hem toegestoken vrouwenhanden met de grootste zorg kust, alsof ze van porselein zijn. Ootsiep Mandelstam, een dichter die ik hier ook zal ontmoeten, dacht misschien wel aan hem toen hij schreef. Hij droeg zoenen bij zich, als een doosje verfrissende pepermuntjes. Elke avond overvalt Pronin de artiesten met het verzoek iets te zingen of te declameren. Anna Achmatova is een van zijn aanbedenen, van welke rust niet overigens. Als haar fabelachtig schiele gestalte in de deuropening verschijnt, smeekt hij haar onmiddellijk om haar laatste gedicht in zijn varkensleren gastenboek te schrijven. In Pronins buurt vind ik vaak in een vlekkeloos militair uniform Sergei Surdelkin, een beeldend kunstenaar, en Nikolai Kubin, een artiest en arts, die samen het keldergewelf hebben versierd. En die gelukkige dagen vertoont zich zelfs dokter Tapetoutou, die dan al beroemd is, en even later wereldberoemd zal worden, en nog later, zoals dat meestal gaat, even verguisd als aanbeden zal zijn. Dokter Tapetoutino is geen militair, maar draagt het uniform van een officier, omdat hij zich als avant-garde-gardist een krijgsman voelt. Hij kijkt altijd boos, ook als hij dronken is en als hij een mop vertelt. Omdat dat zo hoort in zijn wereldplan. Zijn echte naam is Zevalot Meyerhold. Hij zou geschiedenis schrijven als commandant van de theatrale Oktober, de artistieke versie van de Oktoberrevolutie en als een van de radicaalste regisseurs van zijn eeuw. Pronin en Surdelkin hebben onbetwistbare leiding aan stukken geïnsceneerd die de wereld deden daveren. Het theater mocht niet langer een spiegel van de samenleving zijn waarin de mens van natuur getrouwmogelijk zijn lusten boteert, maar een moreel instituut naar Grieks model. Het tribunaal van de wereldgeschiedenis vervolgde arbeidersacteurs in de kathedraal van het socialisme. Mijn Rols Theater werd een machtige propagandamachine van de revolutionairen die met de vaart van Parkhistorica over het continent zou tenderen.
Again, you have to be logical, you know, if I know that in this hotel room they have food every day and I'm knocking the door every day to eat and they open the door, let me see the party, let me see like them throwing salami all over the, I mean just like throwing food around, but they're telling me there's no food in there, you know what I'm saying, every day. I'm standing outside trying to sing my way in. You know what I'm saying? We are hungry, please let us in. We are hungry, please let us in. After about a week, that song was going to change to we hungry, we need some food. After 2-3 weeks, it's like, you know, give me a little food, breaking out the door. And after years, you just like, you know what I'm saying? I'm picking the lock, coming through the door, blasting, you know what I'm saying? It's like, you hungry, you reached your level, you don't want any more. We asked 10 years ago. We was asking with the Panthers. We was asking with them, you know, the civil rights movement. We was asking, you know. Now those people that were asking, they're all dead and in jail. So now what do you think we're going to do? Ask? Yeah.
Monica Lake.